Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
In deze aflevering van Wit Rood neem ik je graag mee naar Frankrijk, want ons verhaal start ditmaal in de Franse Droom. Het land van geurige lavendel, een streek vol pittoreske plaatsjes zoals Crest, Die en Sayence, waar de tijd al even lijkt te treuzelen. 300 jaar geleden liepen vanuit deze streek dromme mensen richting het noorden. Hugenoten waren het op de vlucht vanwege hun protestantse geloof. Om hun reis in herinnering te houden is nog niet zo lang geleden een nieuwe lange afstandswandeling gemaakt, het Hugenotenpad. Mijn gast van vandaag, wandelaar, schrijver en landschapsexpert Hans Verjon, liep het eerste stuk van dat pad. Welkom Hans, dat jij aan dat Hugenotenpad begon, dat had een heel persoonlijke reden, hè?
Ja, zeker. Ik heet Verjon en dat is een Franse naam die veel voorkomt aan beide kanten van de Rhône, zowel in de Ardèche als de Droom. Mm-hmm. En daar kwam een zekere David Verjon vandaan. Het enige wat erover bekend was, dat hij katoendrukker was. Dat hij op een bepaalde datum vanuit Genève in Amsterdam was aangekomen en ingeschreven in de Waalse kerk. En dat is mijn oudst bekende voorvader.
En wanneer kwam die in Amsterdam aan?
Dat was zo ongeveer rond 1700, 1702. Ja, hij was in goede doen, katoendrukker. Hij had binnen de kortste keer een mooi huis aan de Amstel, een soort landhuis.
Oké, katoendrukker, dat was niet zomaar een eenvoudig ambacht.
Ja, schijnbaar niet. Ja, verder is er ontzettend weinig bekend over hem. Behalve, daar komen we misschien later nog op. Het is natuurlijk niet zo goed afgelopen. Met de familie binnen de kortste keren waren ze eigenlijk, zaten ze aan de grond. Slechte investeringen, ik weet niet precies wat er aan de hand was. En alle van jongens zijn trouw in Amsterdam blijven wonen. Ik woon tegenwoordig weer 500 meter van het huis waar mijn opa is geboren. En 500 meter van het huis waar mijn vader is geboren in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam.
Ja, maar wat bijzonder, hè, dat je dan zo'n verre voorvader hebt die dus ooit op de vlucht hier naartoe is gekomen. Maar dat was voor jou dus ook de reden om te denken, ik ga eens naar de Droom, eens kijken naar dat pad.
Ja, ik was al eerder aan de andere kant van de rivier geweest, van de Rhône. In de Ardèche, daar loopt een ander pad, het Stevensonpad. Stevenson, dat is een Schotse schrijver die ook Hugenoten achtergronden had. En die heeft het een keer in, 150 jaar geleden, heeft hij dat met een ezel gelopen. En dat is al heel lang geleden tot een vrij lang afstandspad omgebouwd. Dus toen heb ik wat opgesnoven van dat hele Hugenoten gebeuren. En meer over gelezen. En toen ik dus dat andere pad ging lopen, wat ik een paar jaar later ontdekte, toen heb ik me nog wat meer in de hele zaak verdiept, hoe dat precies zat allemaal.
En ben je al wandelend iets meer te weten gekomen over die verre voorvader David Verjon?
Nee, dat heb ik niet eens geprobeerd. Want ik heb
is het
later
een naam die nog voorkomt?
Ja, daar? Die komt nog voor, maar gek genoeg niet meer zo in de Droom. Hoewel er ook wel een plaatje is wat Le Verjon heet.
Oh ja?
Ja. Mijn vader heeft dat allemaal uitgezocht en is daar heel erg mee bezig geweest. Ik kan hem echt niet verbeteren op dat punt.
Maar wat heeft je vader dan zoal gevonden?
Nou ja, goed. Hij is vooral bedrogen door mensen die archiefonderzoek deden. Die hadden op een gegeven moment een prachtig wapenschild en nog een stamboom die nog misschien al 100 jaar verder terug ging in Frankrijk. En later bleek dat hij dus gewoon dat het een oplichter was. Of ja, een oplichter. Ja, een oplichter was het. En hij kocht vlak voor die studie, werd hij er nog een keer heel boos over. Zat hem heel diep. Waarschijnlijk ook dat hij erin gestonken was. Dat zal gezien zijn karakter, denk ik, dat het vooral is.
Ja, ja. Maar goed, die David Verjon, wat je dan wel weet, is dat hij vanuit die streek dus een waarschijnlijk enorme barre tocht is gaan ondernemen met onbekende bestemming naar het noorden.
Ja, ja. Dat,
want wist hij veel dat hij uiteindelijk in Amsterdam terecht zou komen?
Nee, sowieso heeft hij waarschijnlijk een tijdje in Genève heeft hij verbleven. Dat was de eerste veilige gebied. Hè? Want misschien toch even iets meer over de Hugenoten vertellen. Het waren gewoon Franse protestanten. Die hadden aanvankelijk een redelijk bestaan onder de katholieke koning. Maar op een gegeven moment in 1680 zo ongeveer, toen werd een soort afspraak, die was het edict van Nantes, die hun bescherming bood, werd opgezegd. En de nacht daarna werden er heel veel vooraanstaande hugenoten weer over de kling gejaagd, de zogenaamde Bartholomeusnacht. En die hugenoten die woonden eigenlijk vooral in het zuidelijke deel van Frankrijk. Een brede strook van Genève, over de Droom, Ardèche, naar Bordeaux toe en dan weer naar boven naar La Rochelle. Nou, daar werd echt flink huis gehouden. Er werden gewoon moordpartijen, pogroms zou je kunnen zeggen, gehouden. En je kon je nog wel even bekeren tot het juiste geloof. Of je werd gevangen genomen. Als je een predikant was, was je er sowieso geweest. Of je moest vluchten. Dus hij is uiteindelijk ook gevlucht. Ja, en dan krijg je eigenlijk een vergelijkbaar vluchtverhaal. Wat je tegenwoordig natuurlijk als je Syriër bent of Afghaan. De mensen die niet iedereen kan vluchten. Je hebt daar veel geld voor nodig. Dat was toen ook zo. Want je moest natuurlijk ook nog iets overhouden om een bestaan elders op te bouwen. Dus over het algemeen zijn dus de vrije beroepers en de rijken die zijn vertrokken. En daar hoorde David duidelijk dus ook bij. Heb ik gewoon uit zijn woonsteden afgeleid. Ja. Dat hij wel in goede doen was. Nou ja, goed. En wat ik wel ook wel weer bijzonder vind, is dat mensen zo vasthoudend in hun geloof zijn. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dat kan ik me dan heel moeilijk voorstellen. Maar
wat dat voor kracht was.
Ja, ja, dat je gewoon alles op het spel zet om toch daarin te blijven. Ja.
Ja. Ja, ja. Je ging naar de Droom.
Ja.
Je stapte daaruit. Beschrijf eens, wat is dat voor ervaring als je daar aankomt?
Nou ja, goed, het is natuurlijk heel fijn dat je met een TGV kan reizen. Dus je bent binnen een vloep en een zucht was ik in Montélimar. En dan moet je nog een stukje met de bus. En ja, het is meteen een heel ander land waar je komt. En waar ik me ook heel erg thuis voel.
Heerlijk land.
Die is prachtig. En,
ja. Nou ja, ik beschreef het al even. De geurige lavendel, de krekels die je vaak hoort. Maar ook de stadjes. Ik kom er zelf ook graag.
Ja.
En dan zo'n stadje als die, waar dan de markt is. In zo'n hele smalle straat die door dat lange plaatsje heen loopt. Ja. Als het daar marktdag is en mensen dus van het land komen met hun tomaten en courgettes. Het is fantastisch. En ik denk eigenlijk niet veel anders dan een paar honderd jaar geleden. Kan me wij niet voorstellen.
Oh, ja.
Jij wel.
Ja, nou ja, wat ik er al aan toe wil voegen. Ja. Ik onderschrijf dat wat je zegt. Maar de Noorderlingen, die zijn er ook.
Nee.
Er zijn zeker in het zuidkant van de Droom. En ik heb het laatst in de Provence ook weer gemerkt. Er wonen gewoon heel veel mensen uit Duitsland, Nederland, België.
Dus de bevolking is veranderd, zeg je?
De bevolking is veranderd en die brengen ook wel wat. Want daardoor zijn die stadjes, die dorpen ontzettend levendig. Het is gewoon een rijk cultureel leven, is mij opgevallen. Ik was dan in Dieu-le-Vide, ben ik een paar dagen geweest voordat ik begon. Nou, echt een hartstikke leuke festivals die ze organiseren. En en dat is volgens mij ook gewoon doordat er zoveel mensen uit het noorden daar zijn neergestreken en daar iets van proberen te maken. Dat vind ik eigenlijk een ontzettend leuk fenomeen. En dat is laatst in de Provence is ook weer zo opgevallen.
Ja. Je beschreef in je verhaal wat je ook over dat hugenotenpad maakte, dat die voorvader van jou 320 jaar geleden door een weliswaar hetzelfde gebied liep, maar dat het er toen heel anders uitzag.
Ja. Dat,
vertel.
Dat kunnen we sowieso heel moeilijk voorstellen als wij in Frankrijk zijn. Het was natuurlijk een cultuurlandschap waar heel veel mensen leefden en iets van de grond moesten zien te krijgen om te kunnen eten en nog iets anders te kunnen kopen.
Ja.
Dus er stonden gewoon helemaal weinig bomen.
Ja.
Alles was geterrasseerd. Dat is dan, daar speelt dat minder, maar in de Ardèche is dat bijvoorbeeld heel sterk.
Ja.
Dat was volkomen anders.
Ja, zeker. Ja. Nou, zo praten we door over het hugenotenpad. Ja. Ja, dat hugenotenpad, dat is, ik las het net even op de website, 1600 kilometer lang. Het loopt vanaf het plaatsje Le Poët-Laval, als ik het goed uitspreek, in de droom. Dan door Frankrijk, Grenoble, naar verder eigenlijk een beetje langs de Alpen scheert het. Hè? Ja. En dan via Genève, dan het noorden van Zwitserland.
Ja.
Zo richting Schaffhausen. En dan ga je daar eigenlijk Duitsland in en dan zo verder naar boven, naar Midden-Duitsland. Ja. En zo loopt dat pad. Toen jij in de droom was, heb jij gepraat met degene die dat pad ontwikkeld heeft, hè?
Ja, Johannes Melsen, een Belg. Hij is daar misschien 20, 30 jaar geleden blijven hangen.
Mm-hmm.
En hij deed allerlei klusjes om zijn bestaan te financieren.
Ja.
En een van de dingen die hij deed was... Hij moest voor een promotiecampagne naar Duitsland om de lokale wijn, de claret, dat is een van de witte bruiswijn die daar gebrouwen wordt, om die aan de man te brengen ergens in Midden-Duitsland. En toen hoorde hij door stom toeval dat er daar dorpen lagen die door Franse hugenoten gesticht waren. En hij is toen met een stel mensen is hij begonnen om dat pad te ontwikkelen met mensen uit Duitsland en uit Frankrijk. En ze hebben dat pad bewegwijzerd. Ze hebben prachtige foldertjes per etappe hebben ze. Ze hebben een website gebouwd.
Een enorme klus.
Ja, en ze hebben het verkocht als zijnde een uitstekende economische impuls voor de streek. En dat zal op een zekere hoogte wel waar zijn.
Ja. Wat vind je in Le Poët-Laval, dat eerste plaatsje waar de tocht begint, wat vind je daar nog terug van de hugenoten en waarom zijn ze juist daar gestart?
Omdat daar een museumpje is. Dat is een heel sfeervol gebouwtje. Daar zie je bijvoorbeeld ook, in die tijd hadden ze een soort opvouwbare preekstoelen hadden ze.
Oh.
Want als je gepakt werd, als het gerucht ging dat er het leger eraan kwam, dan werd de zaak zo snel mogelijk opgedoekt. En dan moest je natuurlijk ook niet nog ergens een preekstoel staan. Die was prachtig in elkaar gemaakt dingetje, een draagbare preekstoel. Dus dat zie je daar met natuurlijk de nodige papieren en documenten en informatie over hoeveel mensen. Er zijn gewoon in die tijd zijn ongeveer 200.000 mensen naar het noorden getrokken.
Zoveel.
1/3 is in Nederland terechtgekomen. En zeker als je natuurlijk van 300 jaar geleden woonde er allemaal nog niet zo heel veel mensen. Dus.
Nee, dat is enorm, hè?
Ja, ja.
Ja. En kan je beschrijven dat je dan vanaf dat beginpunt naar die loopt? Door wat voor landschap voert je dat pad dan?
Nou, het is een voorgebergte van de Alpen. Het is niet echt heel hoog. Ik denk dat het, als je op 800.000 meter komt, dat is ongeveer het hoogste punt waar ik geweest ben.
Ja.
Dat is allemaal kalkrotsen.
Hele specifieke vormen heeft dat ook, hè?
Ja, dus je hebt er een prachtig gebergte, Le Trois Becs. Dat is een soort plooi in de aarde van kalk. En dat is een heel hoge punt. En dat is ook een punt waar gewoon in de winter het behoorlijk koud kan zijn. En hij is daar in de winter doorheen getrokken. Dus dat is ook iets wat op zo'n moment dat je lekker in de warmte loopt, heel moeilijk voorstelbaar is. Dat
hoe bar en boos
dat het
daar
toch een barre
zijn.
Tocht was.
Ja.
En ze moesten door rivieren heen. En de bruggen waren er ook allemaal niet zo gek veel in die tijd. Dus het was allemaal best wel gevaarlijk ook.
Ja. Wat is de beste tijd om dat pad te gaan lopen?
Gewoon de zomers is het, vind ik, te heet. En dus je komt toch al gauw mei, juni en september, oktober kom je terecht. Dat zijn denk ik de fijnste tijden om daar overheen te lopen. Tenminste, dat stuk wat ik gelopen heb, hè, dus maar een klein stukje.
Mm-hmm. Nou, het meeste van de informatie vind je in ieder geval als je heel makkelijk even googelt op Hugenotenpad.
Ja.
En dan beland je vanzelf eigenlijk op de officiële website. En erop staat een interactieve kaart met praktische informatie, foto's, routebeschrijvingen en GPS. Dus kom je in ieder geval een heel goed stuk op weg.
Ja.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
vergezeld van Hans Forjon, 71 jaar. In zijn werkzaam leven was Hans actief als adviseur landschap en natuurbeheer. Hij werkte onder meer bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En hij schreef voor het tijdschrift Op Leme Voeten, dat later Wandelmagazine ging heten. En ook op zijn eigen website avontuurlijkwandelen.nl deelt Hans zijn passie voor wandelen en alles wat hij onderweg tegenkomt. Hans, wat voor wandelaar ben jij?
Ik ben een avontuurlijke wandelaar. Misschien nog beter een nieuwsgierige wandelaar. Ik denk dat het beter de lading dekt. En ja, ook geschiedenis interesseert mij bijzonder. Dus zoeken naar sporen van het verleden. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja, en waarom? Ja, dat is iets wat in me zit. Wat ik waarschijnlijk ook van mijn vader heb meegekregen. Die heeft in zijn latere leven allerlei boeken over geschiedenis geschreven. Nou, dat zit in me. Ja. En dat wordt als wandelaar enorm... Dat is de juiste vorm volgens mij.
Wandelen is lekker vertragen.
Ja, goed om je heen kijken. Je komt mensen tegen. Je kan met ze praten meteen. Dat is, vind ik, ook minstens zo belangrijk. Ontmoetingen met mensen. Dat vind ik heerlijk.
Dan komt het leven in zijn volheid op je af.
Ja, daar word ik soms wel een beetje hyper van. Als ik zo'n weer zoiets heb van, ik verrek, dat heb ik nooit geweten. En wat ja, leuk.
Dus zo ontdek je van alles ja, en nog wat. Hè? Altijd op zoek naar van, wow, wat is hier gebeurd?
Ja, ja.
Ben je een romantische geest?
Nee, eigenlijk helemaal niet, denk ik. Want wat mij vooral intrigeert is... De wereld verandert constant. En er verdwijnt wat. Maar er komt ook iets terug wat ik ook heel erg interessant vind. Ik ben helemaal niet voor het behoud van en bevriezen van situaties.
Ja, je schrijft op je website je in het zweet lopen naar een heilige plaats. Dat ligt me niet zo. Ik loop liever een andere wandelaar, een schrijver of een vluchteling achterna. En ja, dat noem je dan een pelgrimeren met een twist, hè? Ja. Nou ja, dat hugenotenpad is daar een mooi voorbeeld van.
Ja.
Maar wat vind je daar zo leuk aan?
Dat ja, goed, kijk, dat verhaal van die hugenoten kende ik al heel lang. Dat had mijn vader allemaal al perfect uitgezocht. Ik heb later nog gevonden, weer een hele dikke map van een boek wat hij daar nog over aan het voorbereiden was. Dus daar ligt het niet aan. Het is gewoon dat je op zo'n moment zoiets voor jezelf ontdekt en dat je dat deelt. Want ik loop meestal wel met iemand anders. En in dit geval trouwens niet, maar dan met de mensen van het pad heb ik toen gelopen, die het pad ontwikkeld hebben. En ja, daar geniet ik van. En verder is natuurlijk gewoon toch ook wat wandelen ook heel mooi maakt, is dat je hoofd leeg loopt.
Ja.
Dat vind ik minstens zo belangrijk. Als ik me niet lekker voel of niet meer zie zitten, dan denk ik van nou, naar buiten gewoon gaan lopen. En dan binnen een kwartier, 20 minuten, is dat hoofd leeg. Komen er andere dingen, positieve gedachtes. Dus dat is het ook absoluut. Buiten zijn.
Ja, maar dat zie je ook heel erg terug op je website Avontuurlijk Wandelen.
Ja.
Daar heb je heel verschillende wandeltochten beschreven. Even een paar voorbeelden, hè, op heel verschillende plekken. Je hebt bijvoorbeeld een hoofdstukje of een mooie button waar je op door kunt klikken over het unieke Hollandse polderlandschap, wat ja, de afgelopen eeuwen is geëxporteerd. En dat je dus niet alleen in Nederland vindt,
ja,
maar ook op hele onverwachte plekken elders op de wereld.
Ja, ja.
En daar heb je ook gewandeld.
Ja, ja, dat is
een, geef eens wat voorbeelden.
Nou, we zijn bijvoorbeeld in Engeland geweest. In Engeland heb je een heel groot stuk ten noorden van Cambridge. Dat heet The Fens. In de 17e eeuw is dat ontgonnen door een Nederlander, Vermuijen. En die is daar nog steeds een redelijk bekende persoon. Hmm. Je hebt daar dus kanalen en sloten en gemalen die uit die tijd stammen.
Ja.
En ja, daar hele leuke verhalen over geschreven. Polen, de Wijkseldelta, ook schitterend gebied. Wat ik zo iedereen ze zeggen, ga daarheen, want het is zo mooi daar. En
dat is in Polen, de Wijkseldelta? Delta,
ja. En ook de Oderdelta, dat zijn toch, daar zie je Nederland hoe het in de jaren 50 nog was.
Oh.
He, dus met lekkere grazige weiden, geen groene biljartlakens. Het wemelt er van de vogels. Als je zeearenden wil zien, moet je daarheen.
Oké, en je kunt daar goed lopen? Zijn er goede wandelpaden?
Ja, mijn stelling is dat je overal kan wandelen. Dat is natuurlijk het mooie. Ja. Alleen je moet dan wat meer werk doen om je weg te vinden.
En hoe bereid je je daarop voor?
Nou, doen natuurlijk tegenwoordig veel met Google Maps. Dat is natuurlijk een ideaal middel waar je toch redelijk al van tevoren paden kunt uitzetten. Er zijn natuurlijk heel veel websites waar GPS-tracks te downloaden zijn van langere afstandspaden. Ik gebruik ook heel veel de app Wikiloc. Dat vind ik een heel sympathieke wandelapp. En daar staan ook lange afstandswandelpaden op. Dus alles. Er zitten trouwens ook nog voor fietsers en kano's en weet ik veel allemaal wat, paardrijders.
Ja.
Maar goed, je kan er allemaal heel simpel in filteren. En dan kom je op de paden die je wil hebben.
Ja.
Dus dat zijn de dingen die ik meestal doe als voorbereiding. En gidsen als die er zijn. Dus ook dat is nog steeds heel fijn om te gebruiken, vind ik. Een mooie wandelgids. Nou,
ja, op je website zie ik dat je een voorliefde hebt voor Polen, maar ook voor Estland, Letland, dus de Baltische Staten.
Ja, ja.
En ook nog verder naar het zuidoosten, bijvoorbeeld de Oekraïne.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk wat verder weg, maar dat zijn de prachtige gebieden waar de mens misschien nog wat minder zijn stempel op het landschap gedrukt heeft, zoals hier.
Ja. Ja, of op een andere manier.
Het is nou, minder herverkaald.
Je hebt daar natuurlijk ook de kolchozen gehad. Hè? Dus, daar heb je dus ook wel hele gebieden die behoorlijk, maar niet overal. Bijvoorbeeld in Oost-Polen en ook in die delta-gebieden. Daar was het allemaal niet zo eenvoudig om dat zo grootschalig aan te pakken. En daar zijn vaak kleine boeren gebleven. En verder, die kolchozen zijn ingestort. Dus dat land ligt daar te verkommeren. En dat heeft toch zeker een hele grote charme, vind ik.
Want dan ontstaat er nieuwe natuur.
En rommel en oude gebouwen die ingestort zijn. Mooi. Ja, god, en een bloederige geschiedenis. Ja.
Ja, want daar heb je ook een aparte button aan besteed, hè, op je website.
Ja.
Langs linies, loopgraven en littekens, geloof ik, zo uit het hoofd.
Ja.
Dat er op dit continent veel oorlog is gevoerd en dat je dat nog steeds terugvindt op wandelingen. Dat fascineert je ook.
Ja,
hè?
Ja. Elke keer weer, als je er komt, denk je van, het is toch altijd, zakt het weer een beetje weg, hoe erg het was.
Geef eens een treffend voorbeeld in het landschap.
We waren in Litouwen, in een klein plaatsje. En daar was een klein museumpje. En dat ging over de vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Eerst door de Russen en later door de Duitsers. Ze hebben natuurlijk van stuivertje gewisseld in 1941. De Russen hebben meteen allerlei mensen afgevoerd naar Siberië en afgeschoten. En toen kwamen de Duitsers en toen werden de Joden allemaal te grazen genomen. Niet door de Duitsers, maar gewoon door allerlei figuren die vonden dat de Joden opgeruimd moesten worden. Dus daar kwam een plek tegen waar dus nog een monumentje zou zijn. Ergens in een bos, maar ze wisten niet precies waar. Nou, dan ga je op zoek. Er was bij een meertje in de buurt. En we hadden een placemark, maar die bleek niet te kloppen. En dus wij raakten aan de praat met mensen. Die vonden dat ook heel interessant. Die hadden er ook nooit gehoord. Maar die vonden het wel interessant. Die zijn toen met ons meegegaan. En uiteindelijk hebben we dat grafmonumentje gevonden. Wat dus gewoon, het lag 50 meter van de weg, maar het was helemaal overwoekerd.
En er waren mensen gefusilleerd?
Daar waren gewoon de Joodse bevolking van het stadje was afgeknald.
Zomaar een litteken ergens in de berg.
Dat bewustzijn van wat er allemaal gebeurd is, hoe mensen die allemaal erg aardig voor elkaar zijn, opeens door allerlei omstandigheden voorkomen beesten worden, dat is heel huiveringwekkend.
Ja.
En onvoorstelbaar, maar het is er gewoon. Ja.
Hans, ik zei het al, je hebt waanzinnig veel gewandeld. Als je nou terugkijkt, wat heeft dat je gebracht, al dat wandelen?
Ja, ik denk er altijd met heel veel plezier aan sommige wandelingen terug. Dat komt toch nog regelmatig. Gewoon dat ik dat heb kunnen doen. Ik ben verder niet zo'n sporttype. Dus ik zit sinds kort dan wel weer op een van een gymnastiekclubje. Maar dit is ook wel een manier voor mij om mijn conditie te houden. Dat is echt wel heel belangrijk voor me. Ja. Sinds ik gepensioneerd ben heb ik gezegd van... wat ik allemaal fietsend deed, ga ik nu lopen. En wat ik met de trein deed, ga ik fietsen.
Ja.
Dat is gewoon omdat je gewoon meer tijd hebt. En omdat ik het toch veel fijner vind.
Ja, het houdt je fit.
Ja, en rust.
Ja, hartstikke goed. Je hebt één interessant stukje op je website dat heet... Mens plus natuur is landschap.
Ja.
Super compact geformuleerd. Maar eigenlijk gaat het erover dat wij met de natuur eigenlijk... samen zorgen voor wat we landschap noemen. Hè?
Ja, ja.
En vaak zie je dat we er een potje van maken. Geef eens wat stuitende voorbeelden van echte aperte lelijkheid...
De uniformering, dat is meer zorgelijk. Kijk, ik heb nooit sowieso heel veel niet met bossen. Ik heb veel meer met open landschappen. Maar als ik dan weer in zo'n bos inloop, dan kom ik eerst door een enorme strook waar allemaal bramen en brandnetels staan door alle mest die erin waait.
Alle stikstof
die erin stuift en waar we heel moeilijk van af zullen komen.
Mm-hmm.
Daar word ik altijd heel treurig van. En verder al die grasvelden die als biljartlakens erbij liggen, als je dan weet hoe het anders zou kunnen zijn. En dat zie je als je in Polen of in Litouwen bent, of ook in Frankrijk natuurlijk, want zo dichtbij is het ook. Dan vind ik dat eigenlijk het meest treurigmakende. En dan zijn er natuurlijk altijd weer de bekende bedrijventerreinen, maar die liggen gelukkig meestal langs de snelweg. Als je daar niet al te veel komt, ja, merk je daar niet zo heel veel van.
Met alle blokkendozen.
De blokkendozen. Dus dat vind ik eigenlijk gewoon de dingen waar ik treurig van word.
Ja. Ben je eigenlijk somber geworden zo wandelend door Europa? Als je dan ziet wat wij mensen veranderen in dat landschap, dat we er vaak een potje van maken?
Nou, dat vind ik eigenlijk toch niet.
Nee?
Dat is toch denk ik een onverbeterlijke optimist. Dat ik ook zie hoe mensen constant dingen veranderen en veel makkelijker veranderen dan ze denken. En ook, dat vind ik het onbegrijpelijk aan de huidige boerenstand. Dat zijn altijd heel opportunistische figuren geweest die wisten waar het geld zat. En ik ken ze nog steeds, dat soort boeren. En die zie je ook dat ze iets anders gaan doen. Dus wat dat betreft, er moet nog wat meer druk op komen. En dan verwacht ik toch echt wel dat het nog kan veranderen.
Maar je zegt eigenlijk... Al wandelend zie jij ook hoe mooi we de dingen kunnen maken. Ja. Of hoe we meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. En nou ja, dat zie je ook terug in het landschap.
Ja, ja,
ja, ja? Kan je een voorbeeld geven?
Ik kom heel graag ook in Flevoland. Nou, dat zullen weinig mensen mij nazeggen, vermoed ik zo.
Nou, ik rij er eerlijk gezegd wel eens doorheen over de A6. En ik moet je eerlijk zeggen... Daar heb ik dan het idee van dat ik door een woestijnerij van agrarische industrie op die zeeklei.
Ja,
zeg
ja.
Maar aardappelindustrie en windmolenindustrie.
Ja, ja, ik vind windmolens
hoe
mooi.
Hoe deprimerend kan het zijn? Maar jij vindt dat mooi.
Ik vind windmolens gewoon mooi. Ook omdat je weet waar het voor staat natuurlijk.
Ja,
hè, want
dat is wel weer zo. Maar het vereist wat omdenken bij me.
Het is misschien arrogant, maar ja, ik vind ze mooi. Prachtig in een rij, zijn wit, heel rustig draaien ze rond. Ja, ik vind dat toch...
Ja, zelfs dat landschap heeft iets van poëzie voor jou.
Ja, ja, ja. En nou ja, goed, en het is verder helemaal gemaakt land. Nou, hoe mooi dat in elkaar is gezet. Dat is helemaal bedacht. En je kan daar bijvoorbeeld prachtig wandelen langs allerlei grote kanalen. Dat zijn natuurlijk schouwpaden. Die liggen gewoon laag en dan loop je een meter beneden de polder. Dus je ziet eigenlijk helemaal niks. Je ziet alleen maar het water met alle beestjes en de bevers die daar rondlopen. En reeën die daar schuilen. En dan kan je kilometers achter elkaar gewoon door natuur lopen. Terwijl je dat helemaal niet ziet. Maar het is gewoon prachtig gemaakt dat je dus ook uit de wind loopt. Je hebt een prachtige weg die van oost naar west door Flevoland loopt. Vier rijen populieren eromheen. Ook schitterend werkelijk.
Ja, wat vind je daar zo mooi aan?
Nou ja, dat mensen zoiets moois gemaakt hebben. Zoals een ruitenpad in, en een fietspad en een wandelpad. Ja, prachtig. En dan helemaal van Almere tot Dronten loopt die weg door. Schitterend. En iedereen loopt het Pieterpad, omdat dat zo'n echt Nederlands pad is. En ik vind het dus helemaal niet representatief voor Nederland. Hè, we lopen een klein stukje van Pieterburen naar Groningen door polders. Heel veel mensen slaan het over, omdat ze het een rotstuk vinden. Ja. En dan lopen we maar door die bossen en de heidevelden en... ze komen gelukkig nog door het rivierengebied, maar dat is het al. Ik vind het niet representatief voor het Nederlandse landschap. En zeker niet voor het Nederlandse landschap, wat volgens mij het echte Nederlandse landschap is. Natuurlijk de polders en de veenweidige gebieden. Dus ik vind dat trekvogelpad wat dat betreft al stukken beter passen als je het over een nationaal pad zou moeten hebben, wat Nederland laat zien in al zijn variatie. En,
dat ja. Tot slot, hè, Hans, wat zou je mensen die naar deze podcast luisteren en die van wandelen houden, wat zou je die willen meegeven?
Kijk goed om je heen en schroom niet om van het pad af te dwalen. De verrassende dingen liggen soms net even ergens anders. Klim eens over een hek en loop door het weiland. Daar zitten toch ook vaak de verrassingen.
Oké, dus wit-rood is leuk, maar...
Ja,
wijk
ja.
ook vooral eens even van die paadjes af.
Ja, en laat je. Ja, dat kunnen ook mensen zijn die je gewoon van het pad afleiden. Ga daarin mee.
Ja, laat je verrassen.
Laat je verrassen, ja.
Nou, Hans, dankjewel voor je mooie verhaal.
Ja.
Nog veel mooie tochten gewenst.
Dankjewel. Graag gedaan.
Je luisterde naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Hans Varjon over het Hugenotenpad en enkele andere wandelingen die hij de afgelopen tijd maakte. Kijk voor al zijn wandelverhalen vooral op avontuurlijkwandelen.nl. Sounddesign Abel Bakema. Meer over Wit Rood vind je eveneens op Instagram en Facebook via Wit Rood Podcast. Als je met plezier geluisterd hebt, neem dan vooral even de moeite om Wit Rood met sterren te waarderen en abonneer je. Dan mis je geen enkel gesprek van deze wandelpodcast. Tot slot, heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel. Dag!